We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders. Alles moet anders.
Welkom bij aflevering 135 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Henk Euving. Het thema was misdaad en straf.
Dag lieve mensen, ik ga een verhaal vertellen. Dat speelt zich af ongeveer 30, 32 jaar geleden. Het is ook de bedoeling dat u vanuit dat gevoel een beetje luistert. Want in die tijd liep ik ook nog wel eens te godveren en kut te roepen en shit. En als ik dat vandaag de dag doe, dan wordt er altijd zo van, nou, moet dat zo. Dus het is voor mij wel heel belangrijk dat u dat op die manier bekijkt. 32 jaar geleden besloot ik om bij de politie te gaan. Deed ik dat uit een soort van idealisme of wat we tegenwoordig ook wel horen van hulp verlenen aan mensen die dat behoeven? Wel nee, ik kwam net uit militaire dienst, ik wist bij God niet wat ik moest doen. En ik had een neef, die zat ook bij de politie, althans in de opleiding, die liep daar zo over te snoeven. En ik had zo'n hekel aan hem dat ik dacht van nou wat hij kan, dat kan ik ook. Ik ben toen vanuit Drenthe, de mooiste provincie van Nederland. Ja, het is allemaal net vanaf welke kant je het bekijkt natuurlijk. Voor mij, de mooiste provincie van Nederland, ging ik naar de grote stad, naar Den Haag. En als naïef Drents Bartje, zeg maar even, wist ik allemaal niet wat ik daar tegenkwam. Maar in anderhalf jaar tijd heb ik zowel de politieopleiding gevolgd als de ME-opleiding. En daarnaast, ik was toen al 22. En dat betekende dat je al van behoorlijke leeftijd was. Was ik niet alleen ME'er, maar was ik zelfs chauffeur ME'er. Want dan had je een extra verantwoordelijkheid voor die bus. Daar moest je dan goed voor zorgen. En noem allemaal maar op. In die anderhalf jaar, of na dat anderhalf jaar, het heb je dan zoal meegemaakt. Is eigenlijk niet zo interessant. Wat wel interessant is, is het komende jubileum wat Hare Majesteit Koningin Beatrix viert. Het is namelijk straks 30 jaar geleden dat zij werd ingehuldigd. En het zal u niet verrassen dat ze het in Amsterdam allemaal niet alleen aankonden. Dus ook de bijstand inriepen van de ME Den Haag. En daar kwam Bartje aangereden richting Amsterdam. En we zouden de boel daar wel eens even in orde maken. Geen woning, geen kroning. Dat was toen, dat heb ik achteraf wel eens gelezen. Geen woning, geen kroning. Ik denk, nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Wij hadden daarvoor al één keer bijstand gestaan. Hè. Dat zijn allemaal hele stoere dingen voor mensen die dat nog nooit meegemaakt hebben. Maar dan sta je daar dus ergens een hele dag, dan sta je te vervelen. En dan sta je koffie te drinken en een broodje te eten. Dan wordt de Chinees gehaald en dan nog een keer koffie gedronken. En als je al niet rookte, dan begon je er in die tijd wel aan. Maar dat was ook een beetje de beleving toen wij naar Amsterdam reden. Van nou, dat zal wel een dag wachten worden. En we waren er nog niet. En we waren aan ons tweede of derde kopje koffie bezig. Het zesde checkie. En onze Daan, dat was mijn ploegbrigadier, die ook naast mij zat in de bus. Hè, die de boel een beetje regelde. Die zei, jongens, instappen, we gaan. Nou, er ontsteeg natuurlijk gejuich. Want dat hadden we nog nooit meegemaakt. We waren allemaal net van die opleiding. Nou, we gingen. Waar naartoe wist ik ook niet. Maar in ieder geval, wij waren in het grote Amsterdam. Geen woning, geen kroning. En dat zou één groot feest worden. En wat dat dan betekende, wisten we ook niet. Ik reed als derde of vierde wagen, reed ik in een soort van file. En dat is maar goed ook, want had ik voorop gereden. In een tijd van geen tom-tom. Had ik alleen Daan gehad, dan was er waarschijnlijk geen kroning geweest. Maar goed, gelukkig reed ik als derde waar. En ik kan u vertellen hoe naïef ik wel niet was in die tijd. Maar we reden namelijk met die busjes en die files, zoals ik al vertelde. En de sirene aan en de blauwe lamp aan. En we reden over een grote kruising heen. En net op het moment dat ik aankom rijden, zie ik nog dat het licht van oranje op rood springt. En u raadt het al, Bartje uit Drenthe. Zo was ik nou eenmaal opgevoed. Naast mij hoor ik nog Daan. En nu weer even vanuit de ogen van een 22-jarige hoor ik Daan ineens roepen: Godverdomme, doorrijden! Oh. Zo had ik onze Daan nog nooit gezien. Daan was iemand met een pijp in zijn mond, een hele rustige man. En dat kon toen nog, hè? Je kon gewoon ook in die ME-auto je pijp roken. Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Maar goed, op een gegeven moment, en nu komt het, dan kom je in een wereld terecht waarin in honderden jonge lui, hè, dan druk ik me nog voorzichtig uit, want ik vond het toen gewoon gaaiers. Ik was ook niet politiek geëngageerd of zoiets dergelijks, wist ik veel. Ik zag alleen maar dat onze jongens, dat mijn jongens uit die bus moesten op een linie staan en helemaal de tering werden gegooid met stenen. En ik zat daar in die bus en ik hoorde dat ook wel tegen die bus aangooien. Bam, bam. En je schrok wel. En ik zag hier en daar een collega van me omvervallen. Want er zijn die dag heel wat gewonden gevallen. En ik voelde me zelfs een beetje schuldig. Want ik moest in die bus blijven zitten. Ik mocht er niet uit, want stel dat we weg moesten, moesten zij er weer in. Oh, wat had ik graag naar buiten gewild om ook stenen te pakken en terug te gooien. En ik was zo boos. En het is ook zo onrealistisch, want terwijl voor me een hele rij ME'ers, dan weer 10 meter vooruit en dan weer achteruit. En het schoot ook niet op. Ik dacht van, wonnen we nou maar eens een paar meter? Maar we hebben daar 3 uur gestaan en we zijn geen halve meter verder gekomen. En ik zat daar in de bus en ik kijk van, ja, ik zie wel wat er gebeurt. En ik werd ook steeds bozer en bozer. Ik dacht van, nou, laat ik maar eens een checkie draaien. En terwijl daar de stenen regenen naar ons toe kwamen, zat ik daar een sigaretje te roken en te kijken wat er ging gebeuren. En ineens viel me die ene steen, die viel me. Waarom weet ik ook niet, want er vielen honderden stenen. Ik weet zeker dat als we alle stenen die naar ons toe werden gegooid, dan hadden ze potverdorie wel een aardig appartementgebouwtje van kunnen bouwen in die tijd. Hoezo geen woning, geen Groningen. Maar die ene steen, die ene steen zie ik aankomen. En waarom die mij op dat moment opviel, weet ik ook niet. Maar ik zag al aan die steen, die gaat het niet halen. En dat betekende zoveel als dat die steen dus in de menigte zelf terecht zou komen. En het werd nog veel mooier, want de steen kwam tegen een verkeersbord aan die zo'n 1,5 meter in de meute stond. Dat is ook eenrichtingsverkeersbord, ik weet het niet zeker meer. En die kwam tegen dat bord aan en ik zie hem zo terugkaatsen, zo tegen een van die 22 jaar, hè? 22 jaar was ik toen, ja. Tegen het gezicht van een van die hufters die daar vooraan stond. En ik zie hem zo heel langzaamaan, zie ik hem in elkaar zak. En hoe stom of het ook klinkt, in die chaos waar we in terecht waren gekomen, ik kon het niet laten en ik moest lachen. Ik moest gewoon lachen. Dat heeft ongeveer 1,5-2 uur geduurd. Toen gingen we richting Waterloopplein. Ik heb me achteraf laten vertellen dat het Waterloopplein was, hoor. Het mag ook een ander plein geweest zijn, dat weet ik niet meer. Daar was ook iets aan de hand. En het vreemde daar was, men was daar geloof ik aan het verbouwen, maar midden op dat grote terrein stond nog een klein gebouwtje. Waarom die er stond, weet ik ook niet. Maar de ME was op een hele lange linie. Die ging richting dat gebouwtje, dreef het gepeupel eromheen, ging open over het gebouwtje en sloot zich weer. Normaal gesproken reden we dus ook met die auto's, dus als het ware een kleine linie, reden we er dan achteraan. Maar dat kon niet, want we moesten om dat gebouwtje heen. Dus in een soort van file reden we heel langzaam om dat gebouw. Want het ging niet snel. Het ging niet snel, want je moest die linie bewaren. En als je allemaal op rij hard moet lopen, dat gaat niet zo snel. Dus met die bus, en vlak voordat we bij dat gebouwtje zijn, ineens zag ik ze. Want terwijl de ME om het gebouwtje heen was gaan lopen, hadden ze 2 mensen uit het oog verloren. En ik zie nog net hoe 2 van die gasten achter het gebouwtje, dus in de ruggen van de ME, met stenen in hun hand, van plan zijn om mijn jongens, ik was geen baas, maar zo voelde dat een beetje, mijn jongens vanuit mijn groep met stenen in de rug te gooien. En ik werd zo boos, zo verschrikkelijk boos. En ergens diep van binnen dacht ik, ja, dit is het moment, ik kan wat terug doen. En het is later nog te zien geweest op Brandpunt. Weet je? Ik heb het nog een keer terug mogen zien, maar op dat moment, de waanzin ten top. Ik verliet de file en ik reed vol gas op dat gebouwtje af. Volgen. En ik had de intensiteit en de woede die ik had. Ik wilde ze daadwerkelijk echt platrijden. Ze hebben het alleen overleefd. Het is erg, het is... Dit moeten jullie echt letterlijk nemen. Ze hebben het alleen overleefd omdat ik dezelfde naïviteit had van... Hey, potverdomme, ik rij in de bus van een ander. Die ga ik toch niet te pletten rijden tegen een gebouwtje? alleen om die reden. En ik schat in dat ik op zo'n 20 centimeter afstand van het gebouwtje ben gestopt. En ik zie nog steeds... Als ik eraan terugdenk, het zijn geen nachtmerries hoor die je nu achtervolgen. Maar ik zie nog steeds twee paar ogen in mijn richting kijken. Met dezelfde domme naïviteit als dat ik ooit vanuit Drenthe naar de grote stad was vertrokken. 'S nachts, toen we eindelijk thuis waren, zat ik op de bank nog een biertje te drinken. En heel langzaam kwam die gekte kwam in me boven. En ik was stil en ik was moe. En ik was boos. En toen het eenmaal gezakt was, toen realiseerde ik me dat ik dus die dag... had geleerd van ze dat ik in staat was om dus mensen te doden. Zeg wel, want dat is wat ik op dat moment ook allemaal voelde. En ik wist me er ook geen raad mee. En ik denk van, oh, die pet past ons allemaal. Ja, allemaal hoela. Het is niet zo. Vigilant ut quiescant, dat hebben we op zo'n vignetje staan. Hè? Wij waken, want dan kunt u slapen of zoiets. Oh, die pet past ons allemaal. Maar die pet, die knelt af en toe zo allemachtig hard. En vooral in die tijd dat er geen aspirine tegen in te nemen is. Er is geen biertje tegen te nemen. Er is geen 5 liter bier tegen te nemen. Het enige wat ik... Want ik ben tegenwoordig docent aan de politieacademie. Het enige wat ik mijn studenten af en toe leer... is van jongens, als die pet nou af en toe eens knelt... hou hem dan niet op... Neem geen paracetamol, ga niet aan de drank, neem geen joint, maar flikkerstraal hem gewoon even in de hoek. En ga dan even rustig tot jezelf zitten komen, want alleen dan ervaar je en alleen dan leer je. En dan word je niet cynisch en dan word je niet onverschillig zoals ik jaren ben geweest. Dank u wel.
Dat was het verhaal van Henk Euving. Henk werkte al meer dan 40 jaar bij de politie. De eerste 20 jaar op straat en de laatste 20 jaar voor de klas op de politieacademie. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Doei!